We gaan samen de Bijbel openen bij Leviticus. Leviticus 1, vanaf vers 9 tot en met 9. Leviticus 1, vanaf vers 1 tot en met 9. En de Heere riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van de ontmoeting. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer iemand van u de Heere een offergave wil aanbieden, moet uw offergave aanbieden van het vee, van de runderen en van het kleinvee. En als zijn offergave een brandoffer van runderen is, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet dat bij de ingang van de tent van de ontmoeting aanbieden, om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de Heere. Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken. Dan moet hij een jonge rund slachten voor het aangezicht van de Heere en de zonen van Aaron. De priesters moeten het bloed aanbieden en het bloed sprengen rondom het altaar dat bij de ingang van de tent van de ontmoeting is. Daarna moet hij de huid van het brandoffer afstropen en het in stukken verdelen. Vervolgens moeten de zonen van de priesters Aaron vuur maken op het altaar en hout op het vuur schikken. En dan moeten de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, de kop en het vet schikken op het hout dat op het vuur van het altaar ligt. Maar zijn ingewanden en zijn poten moeten met water wassen. En de priesters moeten dat alles op het altaar in rook laten opgaan. Het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Tot zover.
Goedenavond, ik ben heel blij dat ik hier vanavond mag zijn. We lezen vanavond dus uit het boek Leviticus, tenminste zo heet het boek in onze Bijbels. Het derde Bijbelboek is dat, het derde boek van Mozes, zegt de herziene Statenvertaling. Maar Leviticus, ja, je zou zeggen dat is het handboek voor de Leviet. Dat hebben we een beetje te danken aan de Vulgaat, aan de Latijnse Bijbel, eigenlijk uit de middeleeuwen. En in de Hebreeuwse Bijbel heeft dit Bijbelboek een hele andere naam. In het Hebreeuws betekent het Wayikra. En Wayikra wil zeggen, en hij riep. En vooral dat kleine woordje en. Ik betrapte Bas erop dat hij het erin smokkelde. Want het staat niet in onze vertaling, maar je zei het wel. Vond ik wel mooi. Want Wayikra wil zeggen, en hij riep. Ja, tot wie riep hij dan? Hij riep tot Mozes en hij sprak tot hem vanuit de tent van de ontmoeting. Nou, je zou over dat ene woordje Wayikra zou je al een hele preek kunnen houden, een hele toespraak kunnen houden. Ga ik niet doen, maar het is wel heel erg mooi. Eigenlijk is dat wa, wil zeggen, daar zit een wauw in, dat is een copula. Hè, dat koppelt het eigenlijk als een haakje in het Hebreeuws. Hij haakt eigenlijk aan bij het slot van het boek Exodus. Daar is de hele tabernakel in gereedheid gebracht met alle mooie voorwerpen en al die geborduurde dingen. Maar dan kan het hele gebouw er staan. Dan is het toch wel nodig dat er iemand roept. En wie roept er dan? Het is de Heere zelf. Hij roept ons tot ontmoeting. Ik wil u ontmoeten, zegt de Heere eigenlijk in dit boek. En in ons Nederlands, dat staat niet in het Hebreeuws, is ontmoeten. Dan moet er ook niks meer. Dan mag je zijn, schuilen bij hem wie hij is. Maar daar is eigenlijk dit Bijbelboek voor bedoeld. Terwijl wij het vaak ervaren van, ja, wat moeten we ermee? Met al die dieren die worden geofferd en die worden in stukken gesneden. En het gaat eigenlijk het hele Bijbelboek maar door. Maar ik hoop dat we vanavond zullen ervaren dat achter die woorden Christus zelf verscholen zit. Nou, ik onderstreep eigenlijk één zinnetje in Leviticus 1. En dat zinnetje, dat is een soort refrein, dat kom je meerdere keren tegen. Ik noem het even vers 9c, dus het laatste zinnetje van vers 9, waar we lezen, het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. En als u meeleest in uw Bijbel, ziet u dat in vers 13 datzelfde zinnetje ook terugkomt. En datzelfde zinnetje komt ook terug aan het eind van vers 17. Het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Broeders en zusters, ik kan me voorstellen dat u vanavond denkt, waarom nou een toespraak, een bijbelstudie over het boek Leviticus? Waarom Leviticus? Waarom Leviticus 1? Waarom de instelling van het brandoffer? Nou, gelukkig kunnen we vanavond een schuldige aanwijzen. We kunnen iemand de schuld geven waarom ik vanavond spreek over het brandoffer. Nou, ik zal het u onthullen, het is de schuld van Brame Bram. Maar ik kan me ook voorstellen dat iemand zegt, wat moeten we daar nou mee? Brame Bram? Wie is Brame Bram? Is dit taal voor ingewijden? Of weet iemand het misschien? Wie is Brame Bram? Nooit van gehoord? Goed zo. Heb ik wat te vertellen. Brame Bram is bioloog, gepromoveerd op de bramenteelt. Maar hij is ook theoloog en is ooit als predikant begonnen in Lexmond. Nou, als ik het nou zo zeg, ja, het is misschien net te ver. Het is over de brug natuurlijk en dan weet u niks meer, of wel? Ik kom op de Lexmond. Nou, wie is als predikant in Lexmond gespecialiseerd in de bramenteelt geweest? Het was Bram van de Beek. Professor Dr. Bram van de Beek, die is zeg maar bioloog en theoloog, een hele knappe theoloog, een hele bijbelse theoloog. Hij is als het ware doordrenkt van de Bijbel en daarin ontwikkelt hij zijn gedachten. Maar Bram van de Beek heeft een boek geschreven in 2002, dat heet De Kring om de Messias. Heel mooi boek, het gaat over de verhouding tussen Jodendom en Christendom, de kring om de Messias. En één zinnetje in dat boek ben ik eigenlijk nooit vergeten. Van de Beek schrijft in dat boek, zonder ceremoniële wetten zullen we Christus nooit verstaan. En dat is eigenlijk de reden dat ik studie heb gemaakt van het boek Leviticus. Zonder ceremoniële wetten zullen we nooit Christus verstaan. Ja, ik kan me ook voorstellen dat iemand zegt van, nou, is dat nou de opwarmer? Moeten we hier nou warm van worden? Enthousiast over worden? Maar het heeft mij heel erg getriggerd, zeggen we dan op een moderne manier. Hè? Het heeft mij als het ware geraakt. Ik heb dat boek jaren terug gelezen. Maar dat ene zinnetje is als het ware nog steeds in mijn geheugen gegrift. Ze riepen iets bij mij op, ze prikkelden mij tot nieuwsgierigheid. Op een of andere manier raakte ik dat zinnetje niet meer kwijt. Zonder ceremoniële wetten zullen we Christus nooit verstaan. Nou, misschien moet ik het ook even in normaal Nederlands zeggen. Voor degene die dit misschien wel hele afstandelijke taal vinden. In gewoon Nederlands kun je zeggen, bedoelt Van de Beek dit, wie nou Jezus is en waarom hij in de wereld moest komen. Waarom hij op de aarde heeft rondgewandeld. En met name waarom het kruis Gods ultieme liefdesverklaring is. Om dit alles te doordenken, om dit dicht bij ons hart te brengen, daarvoor hebben we zeker het Oude Testament nodig. De Hebreeuwse Bijbel. En met name ook Leviticus, waarin we als het ware achter de woorden moeten gaan zoeken waar Christus verborgen is. In de offers is hij dus aanwezig. En Jezus zelf heeft dat ook wel gezegd. Mozes heeft over mij geschreven. Jezus zei het tegen de Judeërs die met hem in discussie wilden gaan, die hem zelfs probeerden te doden. Maar hij zei, let op, Mozes heeft over mij geschreven. Denk ook even aan de Emmausgangers. Trouwens, dat waren helemaal geen Emmausgangers. Het waren Jeruzalemgangers. Vol blijdschap keerden ze namelijk weer terug naar Jeruzalem om het blijde nieuws te vertellen. Maar wanneer ging hun hart branden? Nou, toen hij het brood brak. In dat gebroken brood zagen ze in één keer wie hij is, maar ook in die woorden die Jezus zei, en hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit in wat al de schriften over hem geschreven was. Mozes dus. En vanavond dus dat derde Bijbelboek, Wajikra, en hij riep, God roept ons tot ontmoeting, ik wil u ontmoeten, Heer. Mozes heeft over mij geschreven. Ik betrapte mij er zelf op dat ik dat langzaam aan het kwijtraken was. Dat ik eigenlijk in mijn Bijbel meer in het Nieuwe Testament aan het lezen was, gefascineerd was door de brieven van Paulus, en daar kun je je hele leven lang over verwonderen en over studeren, maar dat eerste deel, dat eigenlijk er wat bekaaid afkwam. En als ik het goed heb, ben ik daar niet de enige in. Want wil je groeien in geloof, wil je iets kennen van een opwas in de genade, dan zul je zeker ook het Oude Testament, ik zeg liever de Hebreeuwse Bijbel, dan zul je ook die Hebreeuwse Bijbel moeten leren spellen. Want Van der Beek heeft gelijk, zonder ceremoniële wetten zullen we ten diepste niet verstaan wie Christus is. Heel de schrift, en dan zet ik even een streepje onder dat woordje heel de schrift is immers door God ingegeven. We geloven niet alleen maar in het sola scriptura, maar wat mij betreft ook in het tota scriptura. We hebben die 5 sola's. En als ik aan de 5 sola's denk, misschien klinkt dat raar, moet ik altijd een beetje denken aan Maarten Ezinga, die mij dat ooit heeft uitgelegd op een gebedskring. Hij was toen lid van die sola 5 baptisten. Later hebben ze die naam wat gewijzigd, had voor mij wel mogen blijven staan. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, sola Christus, soli Deo gloria. Die handvol, maar waardoor hij als het ware ook in het midden staat. De gehele schrift is op het oog op hem geschreven. En doe je dat niet, laat je dat Oude Testament een beetje liggen, dan hou je op den duur een heel dun bijbeltje over. Johannes 3 vers 16... prachtige tekst, misschien geloof, hoop en liefde van Paulus, misschien een paar bemoedigende teksten uit de psalmen, maar voor de rest houden we een dun bijbeltje over en doen we eigenlijk een beetje wat in de loop van de geschiedenis van de kerk al eens vaker is gebeurd. Marcion, misschien hebt u er ooit van gehoord, die als het ware zei, ja, dat Oude Testament, die Bijbel van de Joden werd het zelfs ook genoemd. Dat is alleen maar een wrede God, die wil alleen maar bloed zien en die heeft wraak en allemaal dat soort dingen die wij ook vaak, die gevoelens die wij ook hebben. En Marcion hield alleen het Nieuwe Testament over, een paar brieven van Paulus, een paar evangeliën en daar was hij eigenlijk tevreden mee. En als we niet oppassen, met name ook in onze tijd, kunnen we Marcion als het ware weer tot leven brengen. Vandaar Bram van der Beek die mij triggerde dus. Zonder ceremoniële wetten zullen we dus Christus nooit echt verstaan. De hele schrift, het tota scriptura, achter elke letter van de Bijbel is hij verborgen. Paulus schreef dat al in de Colossensebrief. In hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Overal is Christus in te ontdekken. Hij is niet ver weg. Ook als wij deze woorden vanavond lezen. Het is een brandoffer. Het is een vuuroffer. Het is een aangename geur voor de Heere. En ik hoop vanavond maar dat een beetje uw en jouw verlangen is. We hebben een Bijbel open avond. Ik ben daar wel blij mee dat deze avonden deze titel hebben. Want er zijn zoveel samenkomsten waarin geweldige toespraken worden gehouden. Maar waarin ik vaak mis dat die Bijbel echt open gaat. Dat wij bij een geopende Bijbel luisteren naar wat de Geest vandaag tot de gemeente wil zeggen. Ik hoop dat je er iets van kent. Dat verlangen, wat Paulus in zijn brieven vaak schrijft, dat Paulus erop uit is om meer van hem te ontvangen. Paulus heeft in al zijn ijver, ik betrapte me erop, in de Efezebrief zegt hij dat ook weer geweldig in dat gebed, dat gevangenisgebed, wat dat wel is genoemd, een prison prayer, waarin hij zegt van, ik jaag ernaar om hem te leren kennen. En het is zo jammer dat in de herziene Statenvertaling dat een beetje bleekjes is vertaald. Om hem te leren kennen. In het Grieks staat het woord epignosis. Eigenlijk staat er zoiets wat de NBG 51 zo mooi doet. Om hem recht te leren kennen. En het hele bijzondere is dat de Willibrod-vertaling, een katholieke vertaling, die heeft dat blijkbaar gezien en die hebben die R eraf gehaald en die zeggen om hem echt te leren kennen. En het boek zegt dan om hem door en door te kennen. Ik hoop dat het daar vanavond over gaat. Dat we hem in het midden hebben. In onze liederen stond hij ook al centraal. Maar dat we meer ontvangen van hem. Dat we dus meer zicht krijgen op hem. Nou, daarom dus vanavond Leviticus. Het handboek voor de Leviet. God roept ons tot de ontmoeting. Wajikra, Leviticus, hoofdstuk 1. Het zijn de wetten voor het brandoffer. Het eerste wat ik wil zeggen over het brandoffer is dat het een totaal offer is. Zo staat het er ook. Het is een brandoffer. Het is een vuuroffer. Dat betekent dat het hele offerdier wat wordt aangeboden geheel en al verteerd wordt. Het wordt een liefelijke geur die als het ware omhoog gaat naar de hemel. Die God ziet, waar hij in zijn rust in kan vinden. Het is een totaal offer. Alles wordt verbrand, behalve één ding. Alleen de huid blijft over. En waarom dat is, daar kom ik aan het eind van deze Bijbelstudie graag nog even op terug. Het is dus een totaal offer, geheel opgebrand voor hem. Weet u wat zo aangrijpend is? In het Grieks, in de Septuaginta, die Griekse Bijbel die waarschijnlijk de apostelen ook gebruikt hebben, waar Paulus uit geciteerd heeft. In het Grieks staat er voor brandoffer een woord die we helaas allemaal wel kennen. Dat is het woordje holocaustum. Daar zit het woordje holocaust in verborgen. De holocaust, die inktzwarte bladzijde, dat in Europa, in ons beschaafde deel van de wereld, niet zo ver vandaan, als je vanavond in de auto stapt, binnen 3 uur ben je er in Duitsland, dat het raadsel is gebeurd, dat er een plan is bedacht, waarin het beter voor de wereld zou zijn, als er één volk niet meer op aarde zou leven. Met de brugklas, kinderen van 12, 13 jaar, heb ik stilgestaan op die maandag 75 jaar bevrijding Auschwitz. We hebben toen even op het bord dat spiegelmonument laten zien. Misschien kent u dat in Amsterdam. 6 van die gebroken spiegels. 6 miljoen Joden wil dat zeggen. Maar ik heb ook tegen de kinderen gezegd, als je in dat spiegel kijkt, en ik ben er wel eens geweest met leerlingen, dan zie je jezelf, maar dan zie je jezelf helemaal in stukken verdeeld. Alsof je als mens niet meer één geheel bent. En dat is precies ook de bedoeling om de holocaust te verstaan. Elie Wiesel zegt ergens, na de holocaust kijken we elkaar aan en vinden we elkaar aardig, maar we weten nooit, Bas, hoe jij volgend jaar over mij denkt. Zo ga je als het ware over de mens denken. De mens is tot alles toe in staat. De holocaust, een totaal offer. Je zou bijna kunnen zeggen dat de Joden als het ware opgeofferd werden voor het welzijn van een betere wereld. Dat is trouwens ook de reden dat Joden zelf nooit spreken over de holocaust. Ze willen elke verbinding met het brandoffer willen ze eigenlijk vermijden. Zij spreken veel liever van de Shoah. En de Shoah betekent de vernietiging. De vernietiging van een heel volk waaruit de Messias, Jezus Christus, ooit geboren was. Maar de holocaust, dat is eigenlijk een samengesteld woord. Holos betekent geheel, kaustus betekent verbranden. Dus als het ware een totaal offer dat totaal opgebrand wordt voor God. Dat het een geur wordt, een liefelijke geur, zoals het in onze tekst staat, een aangename geur voor de Heere. Maar met name in de holocaust is dat woordje geur een hele beladen term geworden. Ik heb ooit eens een interview gelezen, want er zijn ongeveer 100.000 Joden uit Nederland weggevoerd en vergast. 100.000, dat is ongeveer de hele Alblasser Waard bij elkaar. Zoveel zijn het er geweest. In Nederland zijn percentueel gezien de meeste Joden weggevoerd. Wij waren gehoorzaam. burgemeesters vonden de Duitse overheid de nieuwe regering, de overheid die ze moesten gehoorzamen. We hadden onze administratie goed op orde. Daardoor zijn er heel veel Joden uit Nederland weggevoerd kunnen worden. Maar ik las een interview van iemand die het overleefd had en die als het ware dat boek probeerde dicht te doen en een nieuwe toekomst op te bouwen. Maar hij zei, dan loop je ergens in de stad en dan ruik je een bepaalde geur en dan komt alles als het ware wat weer opengelegd. Die geur die je ongevraagd als het ware een tototje krijgt, hè, die geur van verbrand mensenvlees die als het ware in je lichaam is opgeslagen, dat je nooit meer kwijt raakt. En hoe gek het ook vanavond klinkt, toch is die geur, die aangename geur voor de Here, is eigenlijk het kern van dat brandoffer dat geheel en al opgebrand werd voor God. Het is een brandoffer, het is een vuuroffer, een aangename geur voor de Here. Heel mooi in het Hebreeuws, waarin dit stuk is geschreven, is bij dat woord geur een woordspeling gemaakt op Noach. En Noach, die wordt wel genoemd de trooster, maar ook degene die alles tot rust heeft gebracht. Dus die geur, als dat offer wordt verbrand, als dat offer wordt gewijd aan God, die geur die stijgt omhoog, het is aangenaam en God rust daarin. Er is eigenlijk maar één Bijbelvertaling op het Nederlands taalgebied die dat heel mooi heeft vertaald. Ik lees er graag uit. Ik snap wel dat een jongere generatie er helemaal niets aan vindt. Het is de Naardense Bijbel, die letterlijk woord voor woord concordant de Bijbel vertaalt. Maar in de Naardense Bijbel, daar staat een reuk die tot rust brengt voor de een. God rust daarop. Net als op die zevende dag, waarop God rustte van alles wat hij gedaan had. Wij denken vaak dat God dan wat uitrust, alsof God moe zou kunnen worden. Maar eigenlijk bedoelt daarmee de tekst dat God naar die creatie kijkt en dat hij er rust in vindt, dat hij het aangenaam vindt. Dat hij zegt, het is zeer goed, dit is nou tof, dit is nou zoals ik het heb bedoeld. Nou, die brandoffers, als die geur omhoog gaat, dan kun je als het ware zeggen, God heeft daar zijn vreugde in. Hier rust hij op. Het is een aangename geur die de ene, de eeuwige, de Heere van de hemel en de aarde, die hem tot rust brengt. God vindt er zijn vreugde in. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder. In Leviticus worden er 5 offers beschreven. Ik kan daar vanavond niet uitgebreid op ingaan, maar de eerste 3 zijn vrijwillige offers. Het brandoffer, het spijsoffer en het vredeoffer. Dat zijn die vrijwillige offers waar een liefelijke geur uit tevoorschijn komt. En die laatste 2 offers, het vierde en het vijfde offer, dat is het zondoffer en het schuldoffer, dat zijn de verplichte offers. Maar heel merkwaardig, het begint dus met een vrijwillig offer. Ze horen alle 5 natuurlijk onlosmakelijk bij elkaar. Maar wij zouden zeggen, als het over de verhouding tot de Heere God betreft, zouden we eigenlijk moeten beginnen met het schuldoffer en met het zondoffer. Dat is toch het grootste probleem van ons mensen. Daarvoor waren toch de offers en daarvoor waren er toch ook de dagelijkse offers in de tempel van Jeruzalem. Maar het is heel bijzonder, ik denk dat de Heilige Geest ons daarmee iets wil zeggen, dat het begint met de vrijwillige offers. Het begint met onze overgave aan hem. God wil als het ware vreugde in die offers vinden. Vreugde in de mens vinden die dat offer vrijwillig aan hem geeft. Het begint dus met vrijwilligheid en daarna pas tot de verplichte offers. Eerlijk is eerlijk, als ik de Bijbel had mogen schrijven, had ik het even omgedraaid. Had ik gezegd, ja, we beginnen bij schuld en bij verzoening. We beginnen bij het zondoffer en het schuldoffer, want dat moet eerst opgelost worden. Maar de Heilige Geest doet dat niet. En het gekke is, Als je eenmaal zo bent opgevoed, dat een soort noodzaak is, hè, dan blijft dat altijd, zeg maar, wel je gedachte, ook al weet je dat in de Bijbel het soms anders staat. Moest stiekem een beetje denken, het staat niet op papier, moet ik een beetje denken aan Anne Frank. We hebben met de leerlingen wel eens wat gedaan met Anne Frank. En de moeder van Anne Frank heeft ooit eens gezegd van haar dochter, ja, God weet alles, maar Anne, die weet het beter. Nou, dat is een uitspraak, hè? Een beetje op de rand bijna. Sommige kinderen twijfelen dan ook, mag je dit wel zeggen? Maar stiekem denk ik wel eens van ja. Ook al lezen wij het, het begint bij vrijwillige overgave, toch denken wij stiekem, ho ho, maar eerst de zonde en de schuld, die moet toch eerst verzoend worden. En begrijp me goed, ze horen alle vijf bij elkaar, hè? We kunnen ze niet tegen elkaar uitspelen. Maar ik vind het wel heel mooi dat het begint dus met die aangename geur voor de Heere. Dat de Heere als het ware zijn vreugde in de mens wil vinden. De vreugde waarop hij kan rusten. Dat hij zegt, het zie, het is weer zeer goed. Het bijzondere is dan ook, hè, dat bij die verplichte offers, hè, dat zond- en schuldoffer, wordt ook een ander woord gebruikt, hè, voor die geur. Wij vertalen dat een beetje hetzelfde, ja, omdat wij geen alternatief woord hebben, maar er wordt een ander woord gebruikt, een verterende geur, en daar wordt de woordstam, moet het even opzoeken, het woordje seraf in gebruikt. Seraf, wat wij kennen van de serafiem, hè, die engelen, die troonengelen, denk even aan Jesaja 6, hè, die tegen elkaar zeggen, heilig, heilig is de Heere, hè, de Heere Zebaoth, hij is de God van de legermachten. Hè, een van die troonengelen pakt dan ook die kool die op de lippen van Jesaja wordt neergelegd, hè, dat zijn lippen gereinigd worden. Maar die serafs, die bewaken de heiligheid van God. God is een verterend vuur. Je kunt niet zomaar tot God naderen. En vandaar dat dus bij die verplichte offers dus een ander woord wordt gebruikt voor de geur die opstijgt tot God. Daar is het als het ware zuiverend. Daar moet God eerst verzoend worden, wil een mens als het ware tot hem naderen. Maar het begint dus met vrijwilligheid. Het begint dus nadrukkelijk met de vrijwillige offers. God wil zijn vreugde vinden in de mens die zo tot hem nadert. De Heere roept, Wajikra. Hij roept uit de tent van de ontmoeting. Alles is gereed. De hele tabernakel is ingericht. Alle kleden zijn er. Alle kleuren zijn er. De tempelzanger zijn er. Maar God wil ons roepen tot ontmoeting. En hij zegt, kom dan maar. En kom dan maar met dat vrijwillige offer. Geef je maar geheel aan hem. Dat je mag zeggen, Vader, zie, hier ben ik. Heer, u bent mijn leven. U bent immers de rots waarop ik sta. U bent mijn vreugde. Want zonder u, zegt Psalm 73, heb ik immers niets in de hemel. En als ik u eenmaal heb, dan heb ik ook alles wat ik nodig heb. Dan heb ik aan u genoeg. Van de Beek schreef het, zonder ceremoniële wetten zullen we Christus nooit verstaan. Hoe zit het dan bij onze heiland? Hoe zit het dan bij Christus? Was hij ook dat aangename offer voor God? Jazeker. Een paar keer in het Nieuwe Testament is de hemel opengebroken. Ik denk met name even bij de doop. Als Jezus als het ware kopje ondergaat bij Johannes, dan zegt Johannes ook nog van nee, dat moet niet. Maar dan zegt Jezus, het is goed, laat de gerechtigheid van God, laat die mogen geschieden. Maar als hij dan opstijgt, dan kan de Vader als het ware, zo moeten we ons dan voorstellen, de Vader kan zich als het ware niet meer inhouden. Dan breekt hij de hemelen open, zie een stem, dit is nou mijn geliefde Zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. De nieuwe Bijbelvertaling, ik ben er niet zo heel gecharmeerd van, maar de nieuwe Bijbelvertaling vertaalt het dan heel erg mooi. De NBV zegt, in jou vind ik al mijn vreugde. Als de Vader de Zoon ziet En de weg die de Zoon wil gaan, zijn volledige overgave, zijn bereidheid om te zeggen, zie Vader, hier ben ik om uw wil te doen. In de boekrol is al over mij geschreven. Ik geef me hier aan u volkomen. Dan kan de Vader niets anders doen dan rusten op hem en hem aanwijzen. En ook zeggen tegen ons, hoort daarom ook naar hem. Jezus is natuurlijk gekomen om de zonde te verzoenen. Zonde en schuld horen daar zeker bij. Het kruis is het ultieme liefdesdaad waarin God zijn handen uitsteekt naar ons. Maar Jezus is ook die nieuwe schepping. Hij is de tweede Adam. Hij is de mens geworden waar God zich uitermate in kan verheugen. Daarom staat dus ook het brandoffer in onze Bijbels. Dat totale offer waarin iemand zich totaal geeft aan hem. Ik geef me hier aan u volkomen. Ik leg mijn al hier voor u neer. Maar ja, wat is nou precies de betekenis dan voor ons? Zal iemand zeggen. Nou, de betekenis is dus dat er niet alleen maar een zonde- of schuldprobleem opgelost moet worden. Ja, die horen er wel bij. Dat is nummer 4 en 5. Ze zijn zonder elkaar niet compleet. Ik wil dat helemaal niet ontkennen. Ze horen er altijd bij. He, verzoening door voldoening. He, ik heb al die zinnetjes ook van het avondmaalsformulier. Hij voor mij, omdat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En toch heb ik wel eens gedacht van ja, het is mooi. En bij het avondmaal blijft het dan heel erg in de Goede Vrijdag hangen. Maar is er eigenlijk ook niet iets meer te zeggen? Kunnen we ook niet zeggen wat hij heeft gedaan vanaf nu? Kijkt de Vader naar mij alsof ik nooit meer zonde heb gedaan. Maar hij ziet in mij ook dat er een nieuwe schepping is gekomen. God verlangt dat wij die tempel zijn voor hem, waarin hij kan wonen. Waarin hij zijn vreugde kan geven. Ik heb eigenlijk vanavond een hele eenvoudige vraag. Waarmee begint uw Bijbel? Nou, zou iemand zeggen, dat is niet zo moeilijk. Dan hebben we allemaal verschillende Bijbels bij ons. De Bijbel begint volgens mij met Genesis 1. Het begint met de schepping. Maar het gekke is, voor heel veel mensen begint eigenlijk de Bijbel bij Genesis 3. Bij de zondeval. En dan kun je soms je hele leven lang mee bezig zijn om die zondeval op te lossen. Maar Paulus zegt ergens, wij zijn zijn maaksel. Wij zijn een nieuwe schepping van hem. We zijn geschapen in Christus om goede werken te doen die God gelukkig van tevoren al bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Zie, het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Zonder ceremoniële wetten zullen we dat dus nooit ontdekken. De rijkwijde van Christus, die ook voor het leven van nu wil zeggen, je mag er zijn voor hem. De Heere vindt vreugde in elk mens die zegt, Vader, ik ben uw kind, ik ben uw zoon en ik ben uw dochter. Ik wil u graag dienen, Heer. En daarom zouden we kunnen zeggen, dat mannetje zonder gebrek, waar Bas over las, als het een offergave is, dan moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Met eerbied gesproken, dat mannetje is natuurlijk Christus zelf. Hij heeft zich als mens aangeboden. Hij heeft zich bereidwillig verklaard om naar de wereld te gaan om de wil van de Vader te doen. En dan lezen we dat de priester de kop, de poten en de ingewanden, dat die in stukken moeten worden gesneden. Eigenlijk heel bijzonder. De kop zou je zeggen, daarin zitten onze diepste gedachten. Daar is het hoofd bij betrokken. De poten, dat is onze handel en wandel. En de ingewanden, daarin zitten onze diepste gevoelens. Iemand zei, het is zo, toen ik dat zo las en zo hoorde, toen kreeg ik een beeld van Christus voor mij. Zijn hoofd, daar zat een doornenkroon op. Zijn voeten waren genageld aan het kruis, terwijl die gezegende voeten lieflijk waren voor de Heere, want hij was de boodschapper die het heil bracht aan de mensen. En toen die speer door Jezus zij ging, toen kwam ten diepste wat zijn ingewanden ons wilden vertellen. Toen kwam er water en bloed uit om ons te reinigen. Hè? Want die dingen moesten gewassen worden, staat er. Hè? De poten en de ingewanden, die moesten met rein water gewassen worden. Die moesten als het ware gedoopt worden voordat zij met vuur werden verbrand. De kop, de poten en de ingewanden. Het begint dus met het hoofd, waar je als het ware mee kijkt. Het oog wordt nooit verzadigd van het zien, zegt ergens de spreukendichter. En zou je kunnen zeggen, zijn je ogen al gewassen door het waterbad van het woord? Kreeg je al zicht op hem, dat je net zo genadevol naar de ander kijkt, zoals de heiland dat ook kon? Ja, hij kon het op een unieke wijze. Hij kon mensen aanzien op hun bestemming. Jezus zocht die mensen ook altijd op en was daarin ook zo aantrekkelijk, dat hij zonder oordeel toch mensen kon brengen in de gebrokenheid voor hem. Dat zijn onze ogen. Maar in ons hoofd zit ook een mond. Zijn de woorden aangenaam voor de Here die uit uw mond komen? Zijn onze lippen, als het ware net als die kool bij Jesaja, zijn die aangeraakt? Laat er geen vuile taal uit je mond komen, zegt Paulus ergens. Maar juist iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, zodat de ander daarin het heil kan ontvangen. Hoe spreken wij en waarover spreken wij? En dan hebben we het ook nog over onze oren aan ons hoofd. Waar luisteren we naar? Hebben we al onze oren afgestemd op de stem van de goede herder? Die je uit duizenden stemmen die om ons heen zijn, toch kunt horen. Maar dan moet je wel stil worden. Stil worden voor God. De kop, de poten, dat is onze wandel. Net zo wandelen zoals hij gewandeld heeft. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid gaan wandelen. Dat je in je wandel niet zo wandelt als de heidenen in de zinloosheid van hun bestaan. Maar dat je de wandel van Christus begeert. En met name ook je ingewanden. Wat raakt je eigenlijk? Ben je al fijn gevoelig geworden? Is je ingewand al afgestemd op de wil van God in je leven? Ik kan het me nog heel goed herinneren. Dat er een broeder was die naar mij toe kwam. En zei, dominee, sinds ik bezig ben met dat nieuwe leven. Het is heel raar, maar ik kan mijn belastingformulier niet meer zo invullen als voorheen. Heel gek, het gaat gewoon niet meer. En toen zei ik van, dat is de Heilige Geest die je in de waarheid aan het leiden is. Dat je waarachtig wil zijn, zoals we dat lied net zongen, samen op weg gaan. Maar een volk dat waarachtig wil zijn voor hem. Dat je een mens bent geworden uit één stuk. Dat je leer en leven, dat één is geworden. Dat daar geen scheiding meer in kan zijn. Dat je kunt zeggen, er is geen terrein in mijn leven waarvan Christus kan zeggen, dat terrein is van mij. De kop, de poten en de ingewanden. Ze moeten bestemd zijn voor hem. Het is dus een brandoffer. Het is een vuuroffer. Het is een lieflijke geur voor de Here. Het brandoffer is een totaaloffer. Alles mag opgebrand worden voor hem. Alles? Nee. Eén deel werd niet verbrand. Ik heb het u beloofd. Wat werd er niet verbrand? Dat was de huid. En weet u waarom? Die huid was nodig om ons met Christus te bekleden. Amen. De genade van onze Heer en Heiland Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.